Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go!
Op vrijdagmiddag 3 oktober kwamen studenten uit Delft, Utrecht en Wageningen op bezoek op ons kantoor hier op de Rehoost. En ze kwamen hier op bezoek omdat we een live opname deden van Money for Change, volledig in college toestel. Vandaag luister je naar die live opname. Veel luisterplezier.
Nou, het voelt gewoon als een echte podcast, Jakke.
Ja. En als je een vraag stelt, stel je even voor.
Ja, leuk als je even zegt wat je studeert.
Ik ben Lucas. Ik studeer finance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben 24 jaar en kom uit Utrecht. Mijn vraag is, kan je elk probleem of uitdaging oplossen door er maar voldoende geld in te investeren? Dus met andere woorden, is elk probleem niet slechts een financieringsprobleem?
Kunnen wij als bank alle problemen oplossen?
Ja, dat zou makkelijk zijn, hè? Ja. Nou, er zit een dubbele laag in jouw vraag. Je hebt geld, dat is meer dan genoeg. Maar je hebt vooral rendementsvereisten. Dus als geld niet vastgeplakt zat aan iemand die daar ook heel veel geld mee wil verdienen, dan heb je helemaal gelijk. Dan kun je gewoon overal geld in stoppen en komt alles goed. Dan kan namelijk ook de overheid gewoon het geld verdelen. Maakt het niet uit of het verlies of winst is en of er rendement uitkomt. Maar dat is natuurlijk precies het probleem. We gooien niet geld in alles, omdat er vaak verwachte rendement is. De asset owner, dus ofwel het pensioenfonds of de persoon die gewoon geld heeft, die wil daar rendement op maken. En met de meest grote maatschappelijke problemen in deze wereld is niet zo heel veel geld te verdienen. En het meest simpele voorbeeld vind ik eigenlijk altijd natuurbehoud. Met een boom kappen is geld verdienen. Maar een boom laten staan en daar echt helemaal niks mee te doen, dat is toch echt lastiger in je verdienmodel. En er zijn natuurlijk mensen die gaan zeggen, ja, maar die boom die neemt CO2 op en daar kunnen we misschien een verdienmodel van maken. Maar dat is toch een stuk lastiger. En eigenlijk is het vaak zo, die boom met rust laten is het beste. Dus daar zit het probleem. Ja, als we genoeg geld hebben zonder dat er rendement hoeft te worden gemaakt, dan kan dat inderdaad helemaal prima. Dus daarin heb je gelijk.
Is dat helemaal volledig, Hans? Want jij zei net ook, een deel van die transitie betekent het stimuleren van bepaalde nieuwe bedrijven en nieuwe modellen. Maar het is ook het afschalen van het andere. Dus bijvoorbeeld afschalen van olie en gas. Ja. Dat kan je denk ik niet doen door alleen maar.
Ja, maar dan kan je ook veel geld. Jawel, ook. Dat is net Tata Steel. Als je zegt voor 10 miljard moeten jullie wegwezen, is klaar. Dus ook daar met heel veel geld.
Dan gaan ze ergens anders naartoe. Ja. Gaan ze ergens anders vervuilen.
Dan zeg je, mag het niet meer.
Ja. Ik vind het wel heel erg financiële sector antwoord eigenlijk.
Ja,
net in je speech had je het ook over sociale en ook wel culturele veranderingen. Ik denk dat jouw vraag daar misschien ook wel over gaat, toch? Dus in postgoede ideeën is het ook het idee dat je op een gegeven moment gewoon iets genoeg vindt. En dat is uiteindelijk, je kan mensen betalen om te zeggen dat iets genoeg is, maar veel efficiënter is als ze het op een gegeven moment echt genoeg vinden.
Kijk, zo gaat het dan met Triodosbank. Dus je wordt meteen gecorrigeerd. En dat is maar goed ook. Nee, daar hebben jullie gelijk in. Het was inderdaad een heel erg financiële sector argument vanuit de financiële logica dat mensen niet kunnen veranderen. Maar je kan inderdaad ook gewoon zeggen, hé, dat gaan we niet doen. Dat gaan we verbieden. Of dat gaan we anders doen. Of we moeten dingen anders doen. En wat voor een deel natuurlijk in onze postgroei-idee ligt, en wat ik net ook zei, als je het alleen maar blijft kijken vanuit het financiële en het huidige systeem, dan blijf je ook dat groeisysteem voeden. En als je zegt van ja, een van de oplossingen is dat we gewoon minder gaan produceren. Een bedrijf financieren wat gewoon maar de helft moet produceren. Ja, dat is niet te doen. Dat is in het huidige systeem. Terwijl het misschien uiteindelijk wel een oplossing is. En dus ook een cultureel antwoord van hoe krijg je. En dat ligt natuurlijk heel erg onder, hè, onder al het denken en ook vaak wat wij doen. Het paradigma, zoals we het noemen. Het huidige wereldbeeld, wat zo sterk verankerd zit in alles wat wij denken. Als we het daar niet over hebben, dan is inmiddels mijn overtuiging, ja, dan komen we ook niet verder. En dat is een super ongemakkelijk gesprek. Dat je mensen gaat uitleggen van, ook hier intern moeten we zeggen, hè, van dat het af en toe best wel confronterend is, dat wij zeggen van, nou, moeten we eigenlijk wel groeien? Dus moeten wij groei financieren? Of moeten we nuttige dingen financieren? En dat is wel het gesprek wat we moeten hebben. Dus dat is een ander antwoord dan geld. Maar ik denk nog steeds dat geld, en daarom werk ik bij een bank, ik heb nooit gedacht bij een bank te gaan werken, geld is wel heel belangrijk. En waar het naartoe gaat. En daarom werken wij denk ik allemaal bij deze bank.
Ja. Geld is belangrijk, maar het is niet de enige weg. Nee. Concluderen.
Nee. Altijd jouw vraag. Wil je nog iets over zeggen?
Ja, het zit ook Je zegt inderdaad, ik studeer finance, zoals ik net al zei. Dus dat rendement vereist, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Is dat niet ook een cultuurverandering op dat vlak? Want je geeft een voorbeeld van natuur. Maar is het niet ook dat we ook los moeten laten dat we met alles geld moeten verdienen?
Absoluut. Maar dat bedoel ik ook. Dus kan je met geld, als je dat loslaat, kan je met geld alles oplossen, was mijn punt. Hè? Dus zolang je die logica houdt, want dat is natuurlijk de grootste blokkade, dat je met alles rendement moet maken, ja, gaat het niet werken. Dus je moet daar iets mee. Dus helemaal iets. Ja. Dus blijf vooral finance studeren met deze gedachten.
Ja, is af en toe wel een uphill battle, kan ik me voorstellen. Bij de finance faculteit. Ik ga naar een van... Waar ga ik precies heen? Ja, weet jij dat? Ja. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen in de benodigde... Ja, perfect. We gaan het horen.
De volgende vraag is helaas door een technische fout niet goed opgenomen. En daarom nemen we hem even opnieuw op. En ik stel deze vraag namens Emilie en zij studeert economie en beleid in Wageningen. En haar vraag was, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we iedereen in de beoogde transformatie van het huidige economische systeem mee kunnen krijgen? Want als we nu kijken naar de huidige tendens rondom bijvoorbeeld klimaat, dan zien we dat politieke leiders vaker tegen effectief beleid zijn dan voor. En daardoor heb ik niet het idee dat er op korte termijn verandering gaat plaatsvinden.
Ja, dit is... Ik kan mijn zwartgallige antwoord geven of mijn iets optimistische versie. Laten we beginnen met de iets optimistische versie. Als je iets uitzoomt, dan zie je dat er ook op het gebied van duurzaamheid eigenlijk heel veel gebeurd is. Ook de afgelopen 10 jaar, zeker de energietransitie. Maar ook wel hoe de gemiddelde Nederlander denkt over veel duurzaamheidsonderwerpen. Is dat echt wel verschoven? En dan kan je misschien ook bedenken dat het te snel is gegaan voor een hele andere groep. Mensen die juist heel veel... baat hebben bij dat alles zo blijft. Dat is één groep. Dus dat zijn de grote bedrijven die lekker gaan lobbyen op de achtergrond en zo. Maar ook een hele groep mensen die angst wordt aangepraat of die echt angstig zijn voor verandering. Die bang zijn dat het leven nog duurder wordt. Die gewoon ja ook niet altijd helemaal doorzien wat het echte probleem is. Wat we inderdaad ook niet kunnen observeren, maar wat er wel is. Hè. Dus de grote klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en dat soort dingen. En dan kan je dus zeggen van, dit is een soort transitiepauze. Een logische conflict en polarisatie wat je hebt in tijden van verandering. Dus dat is zeg maar het meest positieve hoe je denk ik het huidige systeem kan, de huidige positie kan duiden.
Nu zwartgallig.
Nou ja, dan zeg je, we zijn zo snel gegaan in de transitie dat mensen zich bedreigd voelen. Ik denk ook dat het echt aan de hand is. Maar dan vooruitkijkend moet je wel nadenken, hey, als dat zo is, wat is dan de oplossing? En dan probeer ik de laatste paar weken, zeg ik de hele tijd, een ecologisch probleem begint met sociale, moet je aan de sociale kant aanpakken. Dus als je het hebt over klimaatverandering en over de grote problemen, moet je ze zo klein maken dat mensen er comfort bij hebben om mee te gaan. Dus dat je heel veel geld als overheid bijvoorbeeld gaat uitgeven aan het isoleren van huizen. En dus niet voor wat we hebben gedaan, leaseauto's en dat soort dingen, moet je juist niet doen. Je moet echt aan de onderkant beginnen om het voor mensen zo verleidelijk te maken om mee te gaan in verandering, want anders gebeurt het niet. En wellicht moet je ook minder demagogisch en minder angstopwekkend bezig zijn over de toekomst. Gewoon klein maken. Welk sociaal beleid is goed voor iedereen en snapt iedereen? En het ook dus depolitiseren. Dus niet meer laten zeggen dat we allemaal andere... In een tijd dat... Kijk, dat is natuurlijk een beetje de tragiek van die duurzaamheidstransitie. Het is niet zo dat je op dit moment bewijs hebt dat het voor iedereen leuker is. Want wij hebben een te grote ecologische footprint, zeker in Nederland. We moeten ergens inleveren. Dat wil niet zeggen in welzijn, maar wel in de materiële levensstandaard zoals we die... Hoe ga je mensen daarin verleiden? Dat is de tragiek. En de tragiek is ook dat je dat dus niet empirisch kan onderbouwen op dit moment. Want je wil een ander systeem. Dus moet je mensen met kleine stapjes verleiden. Dat zou mijn antwoord zijn. Ik zie het politiek alleen nog niet heel erg doen. Ik zie het ook veel progressieve, de grootste progressieve partij ook niet echt heel erg overtuigend doen. Ik noem geen namen, Anna. Nee, maar je moet uiteindelijk een wervend verhaal hebben waarom mensen mee willen gaan. En dan gaat het niet om mensen die je al mee hebt. Maar juist om mensen met lagere inkomens die denken van... Hey, ja, hier voel ik me veilig bij.
Veiligheid. Is het niet ook nog behulpzaam om de probleemdiagnose goed te hebben? Want we weten bijvoorbeeld uit een rapport van Oxfam... Hè, dat de rijkste 10% van de wereld is verantwoordelijk voor 50% van de CO2-uitstoot. Dus het zijn eigenlijk niet die mensen in die sociale huurwoning die misschien niet eens op vakantie kunnen, die CO2-uitstoot veroorzaken. Nee. Dus ik denk dat het lastig is om mensen mee te krijgen om te verduurzamen, et cetera, op het moment dat zij over hun huis vervolgens nog steeds de privéjets voorbij zien vliegen. Ik denk wel dat het helpt om mensen mee te krijgen als we dus de diagnose duidelijk ook hebben. En de allerrijkste, die gewoon uit empirische data weten we gewoon dat die verantwoordelijk zijn.
Ja.
Voor de grootste CO2-uitstoot. Dus dat we daar beginnen.
Er horen best wel veel Nederlands bij de rijkste 10%.
Ik wou net zeggen van de wereld. Ik vrees dat ik dan ook ergens in de top zit, terwijl ik met Triodosbank werk.
Ja.
Dus,
ik vrees ook dat jij in de top zit, Alan.
Nee, maar
het hoeft niet per se leuk te zijn voor jou.
Nee, dat story of my life. Maar voordat je mensen zover krijgt, ik ben het helemaal met je eens, hè, maar dit gaat weer over een wereldbeeld. Van in een wereldbeeld waar ook mensen, dat weten we vooral uit Amerikaans onderzoek, hè, dat mensen geloven in de American Dream, ook al bestaat die niet. Totaal absurd.
Dus American Dream, dat je, als je maar hard genoeg werkt, succesvol en rijk kan worden.
Dus ook in Amerika zijn mensen met een laag inkomen zijn voor belastingverlaging, terwijl zij uiteindelijk de rekening betalen.
Omdat ze denken dat ze ooit miljonair gaan worden.
En voor Nederland in Nederland zit het ook nog steeds voor een deel in. Dat mensen, we willen geen extra regels. Natuurlijk gaan we geen belasting betalen. En als jij begint, waar ik heel erg voor ben, over laten we vooral een grens stellen aan hoe rijk iemand kan zijn.
Mm-hmm.
Beginnen met Elon Musk.
Mm-hmm.
Dan, ja, ook Nederlanders zullen daar niet meteen in meegaan. Ook al is de diagnose goed en ook al klopt dat.
Ja.
En dat is weer dat wereldbeeld. Ja. Dus ik denk dat niks anders kan dan mensen vanuit waar ze nu zitten comfort geven en meenemen.
Ja.
En daar moet je heel veel geld aan uitgeven.
Ik was nog wel benieuwd, heb je daar zelf ook nog gedachten bij?
Nou ja, dat was het juist. Ik heb er zelf dan nu eigenlijk geen antwoord op. Dus ik was heel benieuwd wat van zou je zeggen. Ja.
Oké, dankjewel.
We gaan nog concreter naar politiek.
Mijn naam is Megan en ik ben net afgestudeerd van de opleiding bestuurskunde. En mijn vraag gaat over wat bovenaan staat bij de huidige partijprogramma's. Is het economisch gezien verstandig om die hypotheekrenteaftrek af te schaffen? En zo ja, wat zijn daar dan de langetermijneffecten van?
Kijk, dit is een vraag. Hypotheekrenteaftrek afschaffen is een heel goed idee. Als je kijkt, en dat haakt wel in met wat wij als Triodosbank natuurlijk ook zeggen en onze historie.
Zullen we heel even ondertitelen? Waarschijnlijk weet iedereen het. Maar wat is de hypotheekrenteaftrek? Dat is dus een belastingvoordeel voor huizenbezitters. Als je een hypotheek hebt, dan krijg je daar een lening voor. Daar betaal je rente over. En die rente mag je aftrekken van je belastinginkomsten. En daarom hebben huizenbezitters over het algemeen dan lagere belastingen te betalen.
Heel goed.
Dat is de hypotheekrenteaftrek.
Ja. En gemiddeld hebben Nederlanders daar €200 per maand voordeel van. Dus het is echt wel substantieel. Waarom zou je als starter kunnen denken, dat is echt heel onaantrekkelijk, want dan wordt, als ik mijn eerste huis koop, wordt dat eerste huis kopen ook duurder, want dan krijg je dus niet meer de hypotheekrenteaftrek. Dus dan zijn jouw lasten hoger. Dus je zou ook kunnen redeneren van, het is echt ontzettend stom om die hypotheekrenteaftrek af te schaffen, want dan is de betaalbaarheid voor mensen is kleiner. Voor mensen die starten op de woningmarkt is het moeilijker om een eerste huis te kopen. Waarom is het dan voor de structuur van de woningmarkt goed? Omdat wij altijd zien hoe hoger, hoe meer mensen kunnen lenen. Dan gaan ze niet een ander huis kunnen kopen. Nee, dan gaan alle huisprijzen omhoog. Dus wat we historisch kunnen zien, dat al het oprekken van leennormen, de jubelton. Ja. Dus dat ouders een ton kunnen geven aan te lenen. Ook vandaag weer in het nieuws. Hè, dus dat er wel steeds meer alleenstaan een eerste huis kunnen kopen. Maar alleen maar met hulp van
ouders
en familie en vrienden.
Ja.
Al het geld, dus alles wat je doet om het makkelijker te maken om een huis te financieren, leidt alleen maar tot hogere woningprijzen. Dan is natuurlijk de andere vraag van, hoe doe je dat dan? Want als je dat in één klap doet, dan heb je wel een schok. Dus je wil dat enigszins geleidelijk doen, die hypotheekrenteaftrek afbouwen. Is de afgelopen 10 jaar, ook al 15 jaar, ook al gebeurd. Hè? Dus eerst kon je echt alle soorten hypotheken, dus ook aflossingsvrije hypotheek, kon je de rente aftrekken. Je kon het, als je het hoogste belastingtarief betaalde, kon je het tegen het hoogste belastingtarief aftrekken. Nou, dat is allemaal al minder geworden. Maar dit aanpassen ligt heel erg voor de hand. Als je kijkt naar het systeem van de woningmarkt. En eigenlijk is het idee, als je kijkt naar de Nederlandse woningmarkt en de krapte, zeggen wij, dat gaan we niet oplossen met alleen maar meer bijbouwen. Het komt ook de woningvoorraad, dus de huizen die er zijn, anders inrichten. Want Nederlanders leven best wel luxe met heel veel ruimte. Dus ook daar moeten we over nadenken. En we moeten ook nadenken over hoe we bouwen, wat voor huizen we bouwen en waar we bouwen. Dus dat zijn allemaal andere dingen. Maar die financiële kant gaan we niet oplossen door er meer geld tegenaan te gooien of door meer te bouwen. Dat is een illusie.
Ja, dus even, je vroeg ook volgens mij dus naar de lange termijn effecten. En om het dan nog even samen te vatten, is dus dat de prijzen, wij denken, minder zullen gaan stijgen, omdat die mensen dus minder ruimte hebben. En het andere is, het doet ook wat met de ongelijkheid op de woningmarkt. Want hoe hoger je hypotheek natuurlijk, hoe meer baat je hebt bij de hypotheekrenteaftrek. Plus, het gaat alleen voor huizenbezitters. Dat zijn al de rijkere mensen in de samenleving. Dus het is ook nog eens een subsidie voor de allerrijkste. Dus is het ook voor de ongelijkheid en vermogensongelijkheid,
ja. En nog iets.
Helpt het ook.
En nog iets, als je nog wat verder uitzoomt. Wat doet hoge schulden met een economisch systeem? Is dat iedereen gedwongen wordt om heel veel geld te verdienen, om heel veel te werken, om het huidige systeem in stand te houden en geen ruimte heeft om wat anders te doen. Gewoon omdat het systeem zo werkt.
Ja.
En als je het hebt over een samenleving die wat ontspannender is, wat relaxter is, waar je gewoon prettiger kan leven, dan wil je minder schuldfinanciering. Want het geeft voor een persoon meer ruimte om eigen keuzes te maken. Geeft flexibiliteit in je eigen leven. Dus dat is, als je heel ver uitzoomt, eigenlijk waarom wij deze mening hebben over de woningmarkt.
En dat is dus wel interessant, want in de politiek hoor je nu volgens mij met name dat we moeten bouwen. Dat wil zo ongeveer iedereen. Maar die structurele hervormingen waar jij het net over hebt en wat ook in onze woonvisie komt, is dat je dus ook die onderliggende spelregels eigenlijk moet veranderen. Waaronder financieringsruimte.
En daarom hebben wij het bijna altijd stiekem over systeemverandering. En heeft de rest het alleen maar over een beetje pleisters plakken op het huidige systeem.
Ja.
Dat is denk ik echt wel het verschil wat wij in bijna alles wat wij doen en zeggen, en zeker in onze podcast, proberen aan te geven, dat je soms echt dieper moet kijken om dingen op te lossen. Want anders blijf je pleisters plakken en schiet het niet op. En dat vind ik zeker bij de woningmarkt zo.
Helpt dit?
Ja, zeker. Ja, ik vind het een erg gepolariseerd onderwerp op dit moment. Want de VVD, de grootste partijen, die zeggen, we moeten het gewoon behouden. Dus ik was heel erg benieuwd naar jullie mening daarover. Ja. Maar heel erg uit zijn verband trokken, merk ik.
En het is inderdaad ook maar een symptoom. Hè? Als je het hebt over de woningmarkt en dan zeggen dat de hypotheekrenteaftrek, dat die blijft of dat die weggaat, dat dat een oplossing is, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er zijn veel meer dingen. En ook dat bouwen, want dat was de vorige verkiezing en volgens mij de verkiezingen daarvoor ook, van we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Ten eerste lukt dat niet als je verder geen structurele oplossingen vindt voor bijvoorbeeld de stikstofcrisis of andere dingen. En ten tweede, het duurt per definitie lang voordat je van een idee tot een ontwikkeling, tot een vergunning, tot uiteindelijk bouwen bent, ben je weer een paar jaar verder. Ja. Dus het zijn ook een soort illusies die gebouwd worden om uiteindelijk, en dan zijn we weer, het huidige systeem in stand te houden en verder reet te doen.
Wel leuk dat de illusie van bouwen dan zo gebouwd wordt.
Ja.
We gaan naar Michael.
Mijn naam is Michael en ik studeer Business Economics met de richting Sustainability aan de UvA. En ik had meer een vraag post-growth economie wat concreter te maken. En meer specifiek, bestaat er misschien al een getest alternatief geldsysteem die in onze maatschappij een eerlijke post-growth economie zou kunnen voortbrengen?
Dat is een hele mooie vraag.
Ja.
Waar een heel lastig en goed antwoord op te geven is. Het veronderstelde, en ik denk dat de veronderstelling die jij eronder hebt, is eigenlijk, als je een ander geldsysteem hebt, dan ben je dichter bij een postgroeieconomie. Want hoe het geldsysteem in elkaar zit, bepaalt voor een deel de groeiafhankelijkheid van de economie. Klopt dat de onderliggende veronderstelling is? Nou, even uitleggen hoe dat. Hè, dus je hebt een aantal redenen waarom een economie afhankelijk is van groei. Eén daarvan is wat wij dan noemen de monetary growth imperative. Dus dat door geldcreatie. Dat doen wij hier ook. Wij creëren ook geld hier bij deze bank.
Weten mensen heel vaak niet, maar private banken creëren geld.
Dus door geldcreatie. Hoe gaat geldcreatie? Als een bank een lening uitgeeft, dan creëren wij geld. En het idee van die groeiafhankelijkheid is van, een lening moet worden terugbetaald en ook nog eens met rente. Dus alleen als daar productieve activiteiten tegenover staan, als er iets nuttigs gebeurt in de economie, als er waarde wordt toegevoegd, dan kan die lening worden terugbetaald. Hoe hoger en hoe meer leningen er zijn, maar ook hoe hoger de rente, hoe meer nuttige activiteiten er moeten gebeuren. En wat we eigenlijk zien is dat die hele berg schuld, hadden we net ook al heel eventjes over met hypotheken, dat daar wel een claim is op toekomstige economische productiviteit, maar dat het maar de vraag is of die ooit gerealiseerd gaat worden. Nou, dat is denk ik heel kort. Er is nog meer over te zeggen, maar heel kort. Het heeft ook te maken met rendementsverwachtingen en alle. Nou, maar dat is het groeiimperatief. Het monetaire groeiimperatief. Een ander geldsysteem kan dit dus oplossen. In ieder geval dit deel. Daar hebben we daar al iets over gedaan. We hebben nog niks over gepubliceerd. We hebben er wel over nagedacht en over geschreven.
Doen we allemaal stiekem.
Ja, doen we allemaal stiekem.
Vooral jij.
Nee, maar ook dat post-growth finance ding, dat is nog niet verschenen.
Nee.
Wij zitten er inmiddels in van, ja, je zou ook best wel met private banken en andere, dus het huidige geldsysteem zou je best wel kunnen veranderen, zodat die groeiafhankelijkheden verdwijnen. Alleen het is er niet. Jouw vraag dan. Ja, uiteindelijk komt
wat
van
voor dingen zou je dan moeten doen? Kan je,
nou,
daar iets
je
van?
Kan geldschepping anders regelen. Dus dat die prikkel anders ligt. Je zou kunnen nadenken over hoe bedrijven winst maken en hoe de rendementsvereisten in de samenleving zijn. Dus je kan echt wel andere dingen. Hè, dus ik had het net over geldschepping. Een andere is in het financiële systeem zitten natuurlijk ook rendementsverwachtingen van degene, daar hadden we het net ook heel eventjes over. Die
zijn te hoog of zo?
Nou ook van onze pensioenfondsen. Nou, te hoog, ja. Ik denk, die zijn te hoog gegeven nuttige dingen die je kan doen. En een heleboel blijft hangen in het financiële systeem. Ja. Dus dat zou je moeten veranderen. Dan kom ik bij jouw vraag. Want zijn er alternatieve geld? Er zijn natuurlijk een heleboel alternatieve geldsystemen geprobeerd. Lokale munten. Ik heb het niet over crypto. Ik heb het over andere alternatieve geldsystemen met andere regels. Soms rentevrij. Vaak lokaal. Vaak ook soms met regels dat je niet te veel kan oppotten, maar het weer moet uitgeven en allemaal dat soort dingen. Het probleem met dat soort dingen is vaak geweest dat ze te kleinschalig waren. Je hebt gewoon het probleem dat de rest van het systeem ook blijft staan. Dus je moet het proberen te doen binnen het systeem. Je kan niet een nieuwe economie bouwen met nieuwe regels zonder de rest. Dus dat is een van de grote problemen. En wat ook vaak een probleem was met die alternatieven is dat ze te veel dingen tegelijkertijd probeerden. Dus en regels en lokale verbondenheid en nou, van alles en nog wat. Waardoor het ook niet echt gelukt is om dat goed te testen of grootschalig of lang genoeg te testen. Ik denk dat het daarop neerkomt. Misschien Ernst, heb jij nog wat toe te voegen?
Ja, Ernst, jij had nog over een dorpje in Zwitserland of zo.
Ja, je hebt wel eens gehad, toen financiële crisis. Toen was er een dorpje in Zwitserland waar veel mensen werkloos werden. En toen zei de burgemeester, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga al die werklozen gewoon een soort briefje geven. Dat is ook geld. Want daarmee konden ze vervolgens bij lokale winkels weer betalen. Dat is zo'n alternatief klein geldsysteem wat je dan hebt. Het probleem was daarvan, dat ging eigenlijk heel goed, totdat mensen weer ander werk konden vinden. Toen konden ze weer Zwitserse franken verdienen. En die kan je ook buiten het dorp gebruiken. Dus dan heel vaak sterft zo'n op zich best wel mooi lokaal systeem een stille dood als er concurrentie komt. Er komt wel iets heel groots aan, het geldsysteem. Hè? Dus de ECB, de centrale bank, is bezig met een digitale euro. Dat zou eigenlijk heel ander geld zijn. Dus in plaats van private banken die leningen verstrekken en dat er dan geld gemaakt is, zou dit gewoon echt van een centrale bank komen. Banken zijn daar heel hard tegen aan het lobbyen om te voorkomen dat dat succesvol en groot wordt.
Er is één klein dorpje.
Er is één klein dorpje, dat dorpje dat is hier. Dus we moeten nog zien hoe dat loopt. Maar dat ga je komende jaren wel heel veel in het nieuws lezen waarschijnlijk.
En afhankelijk van hoe dat wordt vormgegeven, zou dat kunnen betekenen dat je dus een rekening hebt bij de Europese Centrale Bank.
Zelfs dat lijkt vandaag al onwaarschijnlijk, maar daar zouden we wel voor moeten gaan, denk ik. En dat geld zou dus ook anders gemaakt worden en daarmee een hele hoop van die groeidwang al oplossen. Ja. Dus dat is wel hoopgevend.
En wat daaraan cool zou zijn, is dat je dus, want eigenlijk is het best gek, hè, dat betaalsysteem, eigenlijk zou je dat kunnen zien als een soort van infrastructuur, wat je gewoon nodig hebt om mee te kunnen doen in de moderne maatschappij. En het is best wel gek dat je daarvoor alleen maar afhankelijk bent van private bedrijven. Dus dat er geen enkele plek is waar je gewoon door de overheid gegarandeerd daar je geld kan stallen.
Misschien moeten we nog even reclame maken voor het boek van Thomas.
Thomas Bolle. Van Follow the Money. Thomas Bolle, die heeft net een boek geschreven over het geldsysteem. Gaat hierover, over centrale banken die geld uitgeven. Gaat ook over crypto, ook over stablecoins. Hoe je dat nou moet zien in dat hele geldsysteem.
En over mensen die geprobeerd hebben om het geldstelsel te hervormen. Het heet Geld Genoeg, maar niet voor jou. En het is erg vermakelijk.
Ik kan ook onze podcast luisteren van 2 jaar geleden. Ja.
Goed,
maar dus dat zijn interessante ontwikkelingen om te volgen en over mee te praten.
Ja, en een oproep aan jullie. Van, dit is allemaal super abstract. Hè? En ik kan me ook voorstellen dat een aantal van jullie denken van, Jezus, waar gaat het over met dat geldsysteem? Maar het is zo belangrijk om wel te snappen hoe geld werkt en waar het naartoe gaat. Want uiteindelijk is dat wat op de achtergrond, waarvan mensen zeggen van, het is, nou, dat was ook wel onze verbazing afgelopen zomer weer. Wij al onze dingen sturen naar verschillende politieke partijen. Politici Het staat niet eens in verkiezingsprogramma's.
Ja.
Die dingen over het geldsysteem en welke rol het speelt. En dat is echt zo belangrijk. Want uiteindelijk bepaalt dat heel veel wat er wordt gefinancierd en wat er niet wordt gefinancierd. Dus wat er wel uiteindelijk bestaat en wat er niet bestaat.
Ja, dat is ook waarom we de podcast maken. Omdat er wordt vaak over het geld zelfs gedacht van ja, dat zijn natuurwetten en alleen economen weten hoe dat werkt. En we moeten daar vooral niet te veel mee bemoeien. En eigenlijk is onze stelling, nee, dat is niet zo. Het zijn gewoon afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, die onze samenleving vormgeven. Dus daar moeten we allemaal een stem in hebben en over meepraten en over discussiëren hoe we dat vorm willen geven. En waar het geld naartoe moet gaan.
Genoeg geldsysteem. We gaan naar de laatste vraag.
Hey, ik ben Teun en ik studeer economie en beleid in Wageningen. En ik vroeg me eigenlijk af wat er zou veranderen als alle banken, net zoals Triodos Bank, duurzaamheid boven winstmaximalisatie zouden stellen.
Ja.
Ja. Nou, het ligt eraan op wat voor manier ze dat gaan doen, hè? Gedachte-experiment. Stel dat elke bank dat in de hele wereld zou gaan doen. Dan moeten we wel even een hele wilde veronderstelling maken.
Maar laten we het simpel doen. Allemaal precies zoals Triodos.
Allemaal precies zoals Triodos. Nou, dat betekent dus dat fossiele energie niet meer wordt gefinancierd.
Dus geen nieuwe olie- en gasvelden?
Geen nieuwe olie- en gasvelden. Dus dan gaat die transitie opeens een stuk sneller. Want even voorstellen, er komt ook geen andere speler of zo. Dat gebeurt gewoon niet meer. Dus
dat wordt dan wel best wel pijnlijk, toch? Want er wordt heel veel olie en gas nog gebruikt.
Ja, dat wordt wel pijnlijk, ja. Ja, vooral voor de aandeelhouders.
Ja, okay. Ja.
Maar ook die transitie moet dan ook wel heel snel. Hè? Dus we gaan dan wel heel snel de discussie krijgen, denk ik, richting die banken. Van kunnen jullie toch niet een beetje doen, want zo snel kan het niet gaan. Dus daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het financiële, er zullen minder grote banken zijn. Dus de banken zullen echt, het totaal van de bank zal echt kleiner zijn. Want wat wij niet doen, wat veel banken wel doen, is finance for finance. Dus dat je echt alleen maar dingen doet in het financiële systeem. Ja, ik moet heel eerlijk zijn, wij doen het ook een klein beetje, maar niet zoveel als de rest. Er zullen kleinere banken zijn. Je sluit dus echt best wel veel uit. Maar ik denk ook wel dat dan de transitie sneller kan gaan. Want je krijgt dus meer concurrentie op die duurzame initiatieven. Dat willen meer banken financieren. Dus dat verandert dan. Wat er helaas ook verandert, denk ik, is dat de spaarrentes in ieder geval niet hoger zullen zijn. Want ja, dat is een beetje speculatief. Ik zie Ernst ook kijken, is dat wel zo? Ja, misschien kan dat ook wel.
Ik verwacht dat er ook heel veel minder schuld uit zou staan. Ja. Dus dat de concurrentie tussen banken groter wordt. En dat kan wel weer een prikkel zijn, die spaarrente een beetje terug omhoog. Ik denk, Hans denkt er vooral aan, wij geven vaak best kleine leningen. Ja. En dan is het dus heel moeilijk om daar heel veel geld mee te verdienen en dus ook hoge rentes te betalen. Maar ja, misschien worden die winsten wel veel lager en blijven de spaarrentes waar ze...
Ja, dat kan ook. Dus dan zou je die winstvereisten in totaal omlaag moeten brengen. Ja, dat zou kunnen. Ja, dit is zo'n vraag, dan moeten wij ook zelf gaan bedenken hoe dat zou werken.
Hoe zit het met de grote techbedrijven?
Ja, je vindt het heel optimistisch al.
Ja, wel heel optimistisch, maar...
Nou nee, we zeiden dat het ook pijn ging doen her en der.
Wij financieren ook de grote techbedrijven niet, toch? Klopt dat?
Nee, wij zijn uit... we hebben financiering, bankfinanciering. Ja. Dit gaat over de beursgenoteerde beleggingen van onze fondsen.
Ja.
Daar zitten we ook niet in big tech... Bijna Nvidia volgens mij nog wel, maar de rest niet. Maar dat is vooral, denk ik, privacy gerelateerd dat we daaruit zijn gegaan.
Ja, en omdat zijn topmensen te veel betalen.
Precies, ja.
Ook,
ja. Dat zit hem in de salarissen.
Ja. Nou, het zat vooral ook in de privacy. Want bij Tesla zijn we uitgegaan vanwege Elon Musk.
Dat hij te veel verdient.
Ja.
Dit wordt nu wel te niche. Toen ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord is.
Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.